Het duizendjarig rijk als thema voor vanavond. Spannend thema, vond ik wel. Aan de ene kant heel bekend. Sommigen van u denken misschien wel, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Ik weet, ik heb een paar jaar theologie gedaan, een beetje in de evangelische hoek. Evangelische Bijbelschool, nu in Veenendaal. Nou, in de tijd dat ik dat deed, heb ik geloof ik 3 jaar lang elke week les gehad over chiliasme of over bedelingen leren. Dus je kunt me nog 's nachts wakker maken en dan kan ik ze van voor naar achter en van achter naar voren en linksom en rechtsom allemaal zo vertellen. Zijn er 6, zijn er 7, zijn er 8, hoeveel wilt u er hebben? En dus in sommige kringen wordt er juist heel veel nadruk op gelegd, dat het wel lijkt alsof er niks anders bestaat. En in andere kringen hoor je er helemaal nooit iets van. En dat mixt nog niet zo heel erg. Voor mij, het duizendjarig rijk is voor mij niet een theorie. Het is voor mij ook niet een soort, nou, interessant. Het is ten diepste voor mij een genezingsverhaal voor de volkeren. Ik denk, dat is ten diepste voor mij wat duizendjarig rijk betekent. En, wacht. Er is een Joodse zanger, Leonard Cohen. En die heeft het geheim van het duizendjarig rijk volgens mij begrepen. Ik weet niet of u de Engelse taal een beetje beheerst, anders zal ik het nog zometeen gewoon wat vrij vertalen. Maar ik wil samen met u eens naar dit nummer luisteren. En als je dat wat tot je door laat dringen, dat is voor mij heel persoonlijk, dan heb je gelijk al door waar het volgens mij in het duizendjarig rijk om gaat. Ga maar gaan. Nee, dit is die niet. Ik wist niet dat hij zo klonk. Deze is het. Komt hij aan. Misschien dat een aantal van u Leonard Cohen wel kennen en denken, wat heeft die man plotseling een hoge stem gekregen? Nee, dit was een nummer van Leonard Cohen, maar niet gezongen door hem, hè, want hij heeft een hele zware stem. Mijn ervaring is bij Joodse denkers, en daar is hij er één van, want hij is een zanger, maar ook een denker, dat daar zo het hart van God in te vinden is. Ook bij hem. Hij maakt heel veel religieuze nummers. Dit is er één van. Even maar iets in het Nederlands. Als het naar uw wil is, Heere God. Daar heeft u natuurlijk duidelijk over, tussen de regels door. Als het uw wil is. Als er nou echt een keuze is. Laat dan de rivieren vollopen. En laat de heuvels juichen. Laat uw barmhartigheid. Laat dat maar vloeien. Waarover dan? Nou, over al die brandende harten in de hel. Als het uw wil is om ons allemaal weer heel te maken. Bind ons maar heel dicht bij u. Al uw kinderen, bind ze maar vast heel dicht bij u. We zijn dan misschien wel geschapen voor het licht, maar we hebben zulke vieze kleren aan. En als u even de andere kant op kijkt, dan maken we elkaar af. All dressed to kill. En maak een einde aan deze nacht, als het uw wil is. Schitterend nummer, vind ik. Dat is, denk ik, het wezen van het duizendjarig rijk. Dat duizendjarig rijk, en daar gaan we van alles nog wat over denken en bijbelstudie over doen. Maar hier heb je wel het hart. Hier heb je het hart. Zodra het theorie wordt, haak ik af. Openbaring 20. Gaan we eens met elkaar lezen. En daar staat vanaf vers 1. Openbaring 20. Een berucht, beroemd gedeelte. Als het gaat over het duizendjarig rijk. Of over het vrederijk. Allemaal termen die soms wel door elkaar worden gebruikt. We moeten ook maar eens kijken of het nou al precies hetzelfde is. Vanaf vers 1. En ik zag een engel uit de hemel neerdalen. Met de sleutel van de onderaardse diepte. En zware keten in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor 1000 jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden, tot de 1000 jaar voorbij waren. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Ze hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang samen met de Messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en 1000 jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heiligen. En de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleidde wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid. Bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd. Tot in eeuwigheid. Moet u even in uw achterhoofd houden. Komen we straks uitgebreid op terug. Hoe zat het nu? Als we even teruggaan. Eerst maar eens naar het Nieuwe Testament. Naar de toekomstverwachting van de discipelen. Die discipelen hadden 3 jaar met Jezus opgetrokken. Jezus, de Messias. Ze dachten, ja, wanneer gaat het nou allemaal gebeuren? Maar wat verwachten ze dan precies? Want als je kijkt naar het Nieuwe Testament, naar de boodschap van Jezus, dan heeft hij het steeds over de komst van het koninkrijk. Hij is de koning en hij verkondigt het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen dat aanstaande was. En dat koninkrijk heeft alles te maken met het beroemde vrederijk. Gaan we nog wat teksten over lezen straks. En ze dachten, nou, Jezus is er. Dus nu zal hij dat vrederijk uitroepen. En nu gaat het allemaal gebeuren. En steeds maar weer valt het eigenlijk een beetje tegen. Want ja, dan komt Jezus bijvoorbeeld, een voorbeeldje. Hij, vlak voordat hij aan het kruis gaat, komt hij Jeruzalem binnenrijden op een ezel. En de bevolking is laaiend enthousiast. Het is alsof hij net popstars of idols heeft gewonnen. Alles loopt uit, gigantisch. En ze leggen de kleren voor hem op de grond. En van alles en nog wat. Hosanna, hij die komt in de naam des Heren. En wat is de reactie van Jezus? Hij trekt zich terug. En dat doet hij nou steeds weer. Ze snapten er niks van, maar het was behoorlijk irritant. En toen later heeft hij ze uitgelegd dat hij eerst moest lijden en moest sterven en moest opstaan. En toen zaten we in Handelingen 1. Dan was het nu dan de tijd aangebroken om zichzelf als koning uit te roepen, vanuit Jeruzalem te gaan regeren en het vrederijk kon beginnen. Dan zitten we in Handelingen 1. Toekomstverwachting van de discipelen. Toen hij bij hen was, toen hij eens bij hen was, na zijn opstanding, tussen opstanding en hemelvaart, droeg hij hun op, ga niet uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Wat is belangrijk, hè? Dat vrederijk heeft alles te maken met het koningschap over Israël. Komen we nog op verder vanavond. En dat koningschap wat hersteld gaat worden. Dat gaat dan dus nu gebeuren. Hier gaat u dan binnen afzienbare tijd, of nu kun je ook vertalen, gaat u dan nu, we willen het en we willen het nu, het koningschap over Israël herstellen. Nu, je doet een beetje denken aan die orthodoxe Joden die in Israël rondrijden. Misschien heeft u ze wel eens gezien of op plaatjes met We want Messiah now. Wij willen de Messias nu. Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Die gebeurtenissen gaan plaatsvinden. Dat koningschap voor Israël wordt hersteld. Dat vrederijk komt eraan. De volkeren worden genezen. Met Israël als eersteling. Maar wanneer? Dat heeft de Vader aan zich gehouden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Daar moesten de discipelen het mee doen. En eigenlijk, denk ik ten diepste, moeten we het daar nog mee doen. Ik denk als je al te veel gaat theoretiseren van wanneer nou precies en welk jaar. Ik denk dat je dan al snel op glad ijs je begeeft. Nou, hoe is daar nu in de loop van die 2000 jaar kerkgeschiedenis, hoe is er nu over het algemeen tegen aangekeken? Tegen dat vrederijk, tegen dat duizendjarig rijk. Dit is één visie die in de kerkgeschiedenis erg sterk is geworden. Gerealiseerd millennialisme. Millennium, duizend jaar, of ook wel giliasme genoemd, ook met duizend heeft het te maken. Augustinus heeft zich daar sterk voor gemaakt. Het gerealiseerd millennialisme wordt ook wel postmillennialisme genoemd. Er was een meneer, een Afrikaan, in de derde eeuw. En die meneer die heette Tychonius. Hij was lid van de Donatisten, een christelijke sekte. En hij zei, Christus komt pas terug na een periode van duizend jaar. Die periode van duizend jaar, die komt eerst en dan komt Christus terug. Die visie werd ten dele overgenomen door de bekende kerkvader Augustinus. Augustinus werd geboren in 345 na Christus in het christelijke Romeinse Rijk. die zei, weet je, er zijn eigenlijk twee rijken. Je hebt het rijk van God en je hebt het rijk van de wereld. Je hebt het ene rijk, ja, daar moet je eigenlijk niet zijn. Dat is het rijk van de gewone geschiedenis. Maar dat rijk van God, dat is het geestelijke rijk. En Augustinus zegt, eigenlijk is het duizendjarig rijk, is het vrederijk. Wat dus volgens Augustinus ook helemaal geen duizend jaar hoeft te duren. Ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft, maar daar komen we straks nog wel op. Dat vrederijk is aangevangen met Christus. Toen is het begonnen. En dat is de laatste fase van de geschiedenis. Nou, die laatste fase is dan al wel even bezig. Augustinus die zegt eigenlijk, de geschiedenis, dat zijn 6 periodes. En dat kun je vergelijken met een mens, met een mensenleeftijd. De eerste periode van Adam tot en met de zondvloed, dat is de kindsheid. Tweede periode van de zondvloed tot Abraham, toen waren we knapen geworden. Derde periode van Abraham tot David, de jonge man. David tot de Babylonische ballingschap, de jeugd, van 20 tot 40. Alhoewel bij ons, we rekken het gewoon steeds verder op. Je bent jeugdig tot je 80ste en dan ben je een senior. Dan de Babylonische ballingschap tot de geboorte van Christus. Dat is de ernst, dan ben je toch echt wel volwassen, 40 plus. En dan, tenslotte, en daar leven we nu in, volgens Augustinus, de grijsheid, de ouderdom, het einde van de wereld. Het einde van de wereld is aangebroken met de komst van Christus. En wat heeft Christus gedaan? Hij heeft de Satan gebonden. En daarom kan nu overal het evangelie verkondigd worden. Met andere woorden, gerealiseerd millennialisme. We leven al in het duizendjarig vrederijk. Mocht u het nog niet weten. Nou, dit is eigenlijk, vanaf Augustinus, is dit de heersende theologie geworden van de katholieke kerk. Is het nog steeds. Wat wij, een toekomstig vrederijk, is een ketterij binnen de katholieke kerk. En deze visie vind je ook toch wel in reformatorische kerken. We leven er eigenlijk al in. Dat is het eerste, zo wordt er tegen aangekeken. Maar, nog een andere visie. Het postmillennialisme. En dat postmillennialisme, dat zijn eigenlijk mensen en die zeggen van nee, wacht eens even. Er komt eerst een vrederijk, die Afrikanen waar ik u over vertelde, en pas daarna komt Christus terug. Dus Christus komt niet terug vooraf, maar hij komt als een soort toetje op de taart. De taart is er al, het vrederijk is er al, maar hij komt als een soort bekroning van het vrederijk. Iemand die dat bijvoorbeeld gelooft is de theoloog Niftrik. Niftrik, professor, dokter, hervormd predikant, theoloog in Amsterdam geweest. En het postmillennialisme, ik vind het een hele sympathieke beweging. Ik geloof het persoonlijk niet, maar ik vind het wel een hele sympathieke beweging. Hij zegt bijvoorbeeld, dat is heel kernachtig voor die Niftrik. Hij zegt, het is bijbels gezien volstrekt onmogelijk dat de wereldgeschiedenis slechts het decor en het kader zijn waarbinnen zich de redding van individuele zielen afspeelt. Want zo zit het eigenlijk bij Augustinus. De wereldgeschiedenis is niks meer dan een decor. Dat is dat rijk van de wereld. En ja, dat is afval. Het gaat om dat rijk Gods. En om die individuele zielen, die worden getrokken naar het rijk Gods. Voor de rest is de hele wereldgeschiedenis flauwekul. Stelt, heeft geen rol. Nee, zegt Niftrik, dat is toch onmogelijk. Het kan toch niet zomaar decor zijn. Zoals bij het gerealiseerd millennialisme. Terwijl dan het grote geheel aan het verderf zou zijn prijsgegeven. Wat zeggen de postmillennialisme? Die zeggen, er komt een grote opwekking. Nou, je ziet dit ook wel in de evangelische beweging terug. Vandaag de dag. En dan hebben ze het over, er zal een grote opwekking komen. Niftrink en de zijnen die zeggen ook, nee, Israël zal tot bekering komen. De troon van David zal hersteld worden. Het land zal hersteld worden. Er komt een wereldwijde opwekking. En er komt een periode van ongekende vrede. En die periode die kan wel honderden, vele honderden jaren gaan duren. Met andere woorden, moet je al een wederkomst verwachten? Absoluut niet, in deze visie. Dat zal nog vele eeuwen op zich laten wachten, voordat Jezus terugkomt. Want eerst komt dat zeer uitgebreide vrederijk. En als afsluiting en als doorstart naar de uiteindelijke heilsgeschiedenis, zal dan Jezus daadwerkelijk terugkomen. Dus dat is postmillennialisme. Dan, dat is de laatste hoor, dan hebben we ook nog premillennialisme. En dat zijn die mensen, zoals ik, die zeggen van nee, dat vrederijk, wat we net hebben gelezen, Openbaring 20, we gaan nog meer over lezen, dat zal in de toekomst plaatsvinden, maar eerst komt Jezus terug. En pas daarna breekt dat vrederijk aan. Breekt dat duizendjarig rijk aan. Niet daarvoor. Ik denk zelfs dat er een bepaald risico in dat postmillennialisme zit. Want als ik de Bijbel goed lees, en daar gaan we nou vanavond niet over hebben hoor. Maar zal er eerst een verdrukking komen. Een periode van de benauwdheid van Jacob. En ja, ik... Er zal ook een periode komen waarin er misschien wel een schijnbare opwekking is, maar misschien dat die opwekking uiteindelijk wel niet zo'n goed doel zal dienen. Dus vind ik gevaarlijk. Lastig. Hè? Komen we misschien wel op. Moet u maar een vraag over stellen als je daar meer over wilt weten. Nou, dat premillennialisme heeft niet van die goede papieren. Het is de oorsprong van de christelijke theologie. Daar is het mee begonnen. Kijk bijvoorbeeld naar de verwachting van de discipelen. Kijk naar de toekomstverwachting die je vindt in het Nieuwe Testament. Maar Augustinus heeft het al snel overgenomen. Die heeft de lijn neergezet met zijn gerealiseerd millennialisme. Dat was de christelijke theologie. En dit premillennialisme kwam in het hoekje van de ketterijen terecht. Nou is dat over het algemeen niet zo'n ramp hoor. Meestal zit je dan wel goed. Is mijn ervaring de afgelopen jaren. Maar de wederdopers, die gingen ermee aan de haal. Wederdopers, de huidige baptisten. Alleen bij de huidige baptisten hoeven we niet van die vreemde dingen te verwachten. Dus bij de wederdopers. We zitten in de 16e eeuw. En in die 16e eeuw had je de reformatie gehad. En je had daarna de radicale reformatie. En er waren wat mensen... Er was een Melchior Hoffman, een profeet uit het zuiden van Duitsland. En die Melchior Hoffman die zei, Jezus komt binnenkort terug. Binnen enkele jaren zal Jezus terugkomen. 16e eeuw zitten we. En dan begint het eindgericht. En kom erbij, laat je dopen als volwassenen. Dat hoorde bij die wederdopers. Dan hoor je tot de ware Israëlieten. Dan hoor je tot het nieuwe uitverkoren volk. Want weldra zal het laatste oordeel plaatsvinden en dan moet je erbij zijn. En uiteindelijk weten die wederdopers, premillennialisme, Jezus zou bijna terugkeren en dan zou het laatste oordeel komen en daarna het duizendjarig rijk. Daar geloofden ze heilig in, deze wederdopers. In 1534 weten ze de macht te grijpen in Münster. En Münster wordt het nieuwe Jeruzalem. En Münster heeft dubbele muren. Münster is bijna niet in te nemen. Jan van Leiden is inmiddels de leider van de wederdopers geworden. Hier ziet u Jan van Leiden. Dat Münster was gevallen en dat de wederdopers daar de baas waren, was een godswonder. Münster werd het nieuwe Jeruzalem. Alle wederdopers overal ter wereld moesten naar dat nieuwe Jeruzalem toe om daar het laatste oordeel af te wachten. Velen gaven gehoor aan die oproep. Ook 30 schepen vanuit Amsterdam trokken naar Münster toe. Die werden helaas onderweg tegengehouden voor deze wederdopers. En ze werden weer teruggestuurd. In Amsterdam hebben ze ook nog even tijdelijk de macht gegrepen, de wederdopers, maar daar hebben ze maar een dag stand gehouden. In Münster een jaar. Uiteindelijk gebeurde het maar niet. Het gebeurde niet. Het was steeds moeilijker om voedsel in die stad te krijgen. Het laatste oordeel bleef op zich wachten. En na 3/4 jaar was in Münster, in het Nieuwe Jeruzalem, een waar schrikbewind ontstaan. Iedereen die niet helemaal deed wat Jan van Leiden wilde, werd ter dood gebracht. En Münster, wat een voorbeeld van de hemel had moeten worden, werd een voorbeeld van oordeel. En uiteindelijk wordt Münster ingenomen. En de visie van de wederdopers, hier zie je trouwens nog even, dat hier wordt Münster door de wederdopers ingenomen. Uiteindelijk redden ze het niet. En Münster wordt verslagen door de troepen van de bisschop. En het is afgelopen met de wederdopers. Nou, de visie van het duizendjarig rijk kreeg door deze wederdopers opeens wel een hele nare bijsmaak. En eeuwenlang moest je daar maar niet over praten, want er werd direct gezegd: oh, jij bent ook zo'n Jantje van Leiden. Het is zelfs een uitdrukking geworden. En met een Jantje van Leiden van afmaken, dat komt bij de wederdopers vandaan. Jantje van Leiden werd trouwens ook zelf afgemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. En een heleboel wederdopers met hem vonden een gruwelijke dood. Maar hoe dan wel? Weet u, waar zitten we nu precies? Ik denk, als je het hebt over millennialisme, als je het hebt over het duizendjarig rijk, dan heb je het over bedelingenleer en je hebt het over aionen. Over die twee begrippen. En eerst eens even kijken naar aionen. De Bijbel spreekt, een aion, je zou kunnen zeggen dat is een soort wereldtijdperk. Nou, u vindt daar een schemaatje. Ik heb altijd een hekel aan schemaatjes, maar deze vond ik. Ik dacht van, nou, oké, het is leuk om even wat voor je te zien. Hè, maar wat denk ik belangrijk aan aionen is, aan wereldtijdperken, dat het een meer zijn. En het is een plan van wereldtijdperken, wordt het zelfs genoemd. Bijvoorbeeld, even een paar teksten. Eén bijvoorbeeld in Galaten 1. Dan hebben we het over het huidige wereldtijdperk. Galaten hoofdstuk 1. Dan ga ik nu doorklikken. Ja, ja. Ik zit op een afstandsbediening, dat is handig. Ja, hier zitten we. Een wonderlijk vers in Galaten 1. Daar staat, ik lees even naar vers 3 van Galaten 1. Genade zij u en vrede van God onze Vader, schrijft Paulus, en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Even letterlijk, om ons te trekken uit het tegenwoordige boze aion, wereldtijdperk. En dan gaat het verder, naar de wil van God onze Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle aionen, of in alle wereldtijdperken. Dus we zitten, en in de vertaling gaat dat wat verloren, doordat ze het plotseling met wereld vertalen, maar we zitten in een tegenwoordige boos wereldtijdperk. Als je het journaal kijkt of de krant leest, dan zie je hoe boos. Het is werkelijk bedroevend boos. Onthutsend boos. Je kunt stuk lopen op die boosheid. En als je er niet overheen kan kijken, dan word je er wanhopig van. Daar leven we middenin. En wat gebeurt er nou als je tot geloof komt in de Heer Jezus? Dan word je daar als het ware uitgetrokken. Je wordt overgezet van het koninkrijk van de duisternis, tegenwoordige boze wereldtijdperk, in het koninkrijk van het licht, van de Zoon van zijn lief, van de Heer Jezus. Dan zitten we in Colossense, wordt het uitgelegd. Dat is de periode waarin wij nu leven. Dat is toch wel heel apart als je dat duizendjarig rijk zou moeten noemen. Of vrederijk. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, nou, als dit het vrederijk is, mensen, wat moet er dan wel niet gebeuren als het nog een keer oorlog wordt? Als dit het vrederijk is. 2 Korinthe 4 staat over deze tegenwoordige boze Aion nog iets onthutsends. 2 Korinthe 4, het vierde vers. Daar staat, vanaf vers 3, indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen. Dus, de God deze eeuw. We leven in een boze eeuw en hebben het over de God van deze eeuw. In Efeze 6 wordt gesproken zelfs over, of in Efeze 2, over de wereldbeheersers van deze duisternis. Met andere woorden, ik zeg het maar even heel scherp, we leven in een wereldtijdperk waarin er wereldbeheersers aan de macht zijn. Wereldbeheersers, die dus werkelijk heersen, waarin het duister is en waarin het boos is. Dat is niet normaal. En dat is ook niet blijvend. En dat, daarom is het contrast met dat duizendjarig rijk zo verschrikkelijk groot. En met dat vrederijk. Nou, en laten we ook nog even gaan kijken naar de komende. Het wonderlijke is, er komen meerdere wereldtijdperken nog. Met andere woorden, het komende wereldtijdperk, Vrederijk, het duizendjarige rijk, is niet het einde. Het is, je zou kunnen zeggen, een tussenfase naar het einde toe. Een einde moet je dan zien als doeleinde, als doel. Wat is het doel van God? Wat wil God nu eigenlijk? De komende aion, nou laten we het vers erbij lezen wat daar staat, Efeze 1. Waarom moeilijk doen als het er al staat? Efeze 1. Het 21ste vers. En dit gaat dan allemaal over de Heer Jezus. Daar duiken we midden in. Ik lees even vanaf vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in het toekomende aion, wereldtijdperk. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Dus wij leven in een boze tijd. Maar er komt een toekomende tijd, een toekomend wereldtijdperk. Die komt eraan. En er zijn er zelfs meer. Er komen meerdere aionen. Laten we nog even iets verder lezen in Efeze 2. En dan laten we de aionen even voor wat ze zijn. Want het is even de illustratie. Efeze 2. En dan zie je gelijk dat het meer is dan een interessante theorie. Van, oh, interessant zeg, aionen, nou, nooit van gehoord. Nee, maar dat heeft te maken met het hart van God, met het plan wat God uitstippelt vanuit zijn hart, met zijn schepping. Een plan van wereldtijdperken. En als je God vastpint in één aion, dan krijg je een hele boze God. En dan krijg je een heel verknipt godsbeeld. Dan denk je van, wat is die God een monsterlijk wezen. Er zijn kritische mensen die dat ook beweren. Er is een Franse filosoof die zegt, zolang er één kind lijdt, geloof ik niet in God. En geef hem eens ongelijk. Want dat is toch het moeilijkste wat er is. Ik kreeg pas geleden een zeer indringende brief van iemand. En ik heb er zeer uitgebreid geantwoord. Maar het kostte me bijna een week vakantie, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar wat doe je dan met Auschwitz? Heeft God zich 6 miljoen keer vergist? Wat moet je daarmee? Snap jij het? We leven in een boze tijd. En pin God niet vast in die boze tijd, want dan krijg je een boze God.